Wij hebben een unicum vanavond. U lijkt op sommige avonden op te bieden 20, 30, 40, 50 vragen. Vanavond 1. Dat betekent dat er blijkbaar, ja, ik zeg wel eens een keer dat alles duidelijk was, of er was helemaal niks duidelijk, want als er niks duidelijk is, is er ook niks te vragen. Maar dit is 1, maar het is wel een hele mooie vraag, dus daar kunnen we nog best een paar dingen over zeggen. Wat bedoelt Paulus precies met de geest als onderpand in je hart in vers 22? Daar staat God die het onderpand van de geest in onze harten gegeven heeft. En dan wordt erbij gezegd, kun je dat omschrijven, -merken, -herkennen? Ja, dat is een belangrijke vraag. Daar zit natuurlijk ook een hele gedachtegang achter, maar daar gaan we maar niet naar raden. In de eerste plaats, laten we nu eens even kort Efeze 1 daarbij betrekken, want daar staat diezelfde uitdrukking. In Efeze 1, vers 13 aan het eind, daar vind je diezelfde twee uitdrukkingen. In vers 13 aan het eind en in vers 14. De Heilige Geest van de belofte, ik lees iets eerder. In wie, in Christus, u ook, toen u geloofd hebt, verzegeld bent met de Heilige Geest van de belofte, die het onderpand is van onze erfenis tot de verlossing van de verkregen bezitting. En dan vindt u het ook nog, in hoofdstuk 4, vers 30. Nee, daar vindt u alleen het woord verzegeld. De Heilige Geest met wie u verzegeld bent tot de dag van de verlossing. Maar niet dat woord onderpand. Eerst moeten we begrijpen wat die verzegeling betekent. En dan niet zozeer wat dat zegel allemaal voor betekenissen heeft. Bescherming, eigendomsrechten. Denk maar aan Openbaring 7, waar die 144.000 verzegeld worden, zodat niemand hen enige schade kan toebrengen. Verzegeling, denk maar ook met een steen voor het graf van de Heer Jezus. Dat betekent denk erom afblijven, een keizerlijk zegel om mensen op een afstand te houden. Met een zegel wordt aangeduid, denk erom, dit is van mij, afblijven. Er zit een element in van authenticiteit. Het is authentiek Gods eigendom, Gods bezit. Daar mag niemand aankomen, daar gaat dus ook bescherming van uit. En ik heb u al gezegd, maar ik zeg het nu nog eens wat uitvoeriger, in Efeze 1 wordt duidelijk gemaakt dat dat gebeurt nadat een mens tot geloof is gekomen. Toen u geloofd hebt, toen u tot geloof kwam, kreeg u dat zegel. Ik heb het zo geformuleerd. Het is als het ware op die zekerheid van het geloof dat God zijn zegel plaatst. Van uw kant is er het geloof, van Gods kant is er het zegel waarmee God van zijn kant bevestigt dat u nu ook onvervreemdbaar zijn eigendom bent en dat geen enkele macht u kan aanraken zonder zijn wil. Dat is heel belangrijk. Ik benadruk dat nu zo om u te laten zien dat dus eerst die zekerheid van het geloof er is. Want een van de achtergronden van de vraag zou kunnen zijn dat mensen denken, als ik nou eerst maar eens wist of dat zegel er was, dan zou ik daaraan kunnen ontlenen aan die geest die in mij woont, dat ik dus inderdaad verzekerd mag zijn van mijn behoudenis. Maar dat werkt niet. Dat is nou net precies de zaak op zijn kop zetten. Je kunt niet aan de inwoning van die geest aflezen dat je heilszekerheid hebt. Want het is net andersom. De Heilige Geest is het zegel dat God zet op die heilszekerheid. Heilszekerheid, daarvoor moet je nooit zoeken naar iets dat in je zit. Maar naar iets wat buiten je zit. Ik ga het uitleggen. Om te weten of je de zekerheid van het heil mag bezitten, moet je niet gaan kijken naar sporen in jouzelf die dat kunnen aanduiden en aantonen. Want dan de ene keer voel je dan heel bijzonder goed en ben je in de zevende hemel en dan denk je, nou heb ik het. En de volgende dag dan ben je weer in de put en dan denk je, ik zal het nou wel niet hebben. Dat is nou juist precies niet Gods bedoeling. Die heilszekerheid is nooit gebaseerd op iets dat je in jezelf aantreft. Je stemmingen, je gevoelens of een of andere werking van de Heilige Geest. De heilszekerheid is berust op de beloften van God. God heeft gezegd, als we onze zonden belijden, hij is getrouw en rechtvaardig onze zonden te vergeven. Dat moet je geloven. Als u tegenover mij iets misdrijft, ik heb het voorbeeld vaak gebruikt, en u vraagt om vergeving en ik geef u die, hoe weet u dan dat ik u inderdaad vergeven heb? Dat kunt u niet voelen. Het enige wat u moet doen is geloven dat wat ik zeg waar is. En als u dat gelooft, dan bent u opgelucht en denkt, oh gelukkig, hij is niet meer boos op me. Dan komt pas dat goede gevoel. Maar dat is geboren uit de overtuiging dat ik de waarheid spreek. Dat als ik zeg, ik vergeef u, dat ik het ook meen. God belooft dat als wij onze zonden belijden, hij ons de vergeving van de zonden schenkt. Onze zekerheid rust dus nooit in dingen in ons, maar in beloften van God buiten ons. Vervolgens treedt onder andere Romeinen 8 vers 14 in werking. De geest van God getuigt met onze geest dat wij kinderen van God zijn. Natuurlijk, als die geest in je komt wonen, dan heeft dat natuurlijk een uitwerking. En die uitwerking is ook dat hij die zekerheid in je hart als het ware nog zekerder maakt. Het is de Heilige Geest in ons die dat getuigenis geeft dat we kinderen van God zijn. Maar die Heilige Geest die komt pas in ons wonen als wij de zekerheid van het geloof hebben. Eerst het geloof, daarna de Heilige Geest als het zegel. Maar je kunt de vraag die mij gesteld is ook zo opvatten. Als nu eenmaal die geest in je hart woont, dus helemaal los van het probleem van heilszekerheid, waar ik het net over had. Als die Heilige Geest nou in je woont, kun je daar dan iets van merken? Nou, ik zou antwoorden, het zou niet best zijn als je er niks van merkte. En ik vrees dat dat met veel christenen die wel degelijk heilszekerheid hebben, inderdaad het geval is. Ik kom ze tenminste tegen. Ik vraag aan ze of ze de zekerheid van het geloof hebben. Ja, ze mogen door genade weten een kind van God te zijn. Hoe weten ze dat? Omdat ze God op zijn woord geloven. En dan vraag ik diezelfde vraag die Paulus stelt in Handelingen 19. Aan de gelovigen in Efeze. Dat was een testvraag. En dat was deze vraag. Hebt gij ook de Heilige Geest ontvangen toen gij tot geloof kwam? Nou hadden die gelovigen in Efeze nog niet het Nieuwe Testament. Maar het zou kunnen zijn dat u zegt, jawel, ik heb de Heilige Geest ontvangen, want ik ben op de Bijbellezing geweest in Krimpen. En daar is mij verzekerd vanuit 2 Korinthe 1 en Efeze 1, dat als je de zekerheid van het geloof hebt, dan ontvang je de Heilige Geest. En dan zou ik vervolgens vragen, is dat dan je enige zekerheid? Je weet dat de geest in je is, omdat dat in de Bijbel staat. Maar verder merk je daar nooit iets van? Dat zou toch wel erg treurig zijn. De Heilige Geest is als een brullende leeuw die woont in uw huis. En u hebt nog nooit iets van hem gemerkt. U weet alleen maar dat hij daar woont, omdat het in de Bijbel staat. Dat is toch een hele vreemde situatie. Natuurlijk, als de Heilige Geest in je woont, dan merk je dat op velerlei wijze. In de eerste plaats al door de vreugde over het heil. Een vreugde die gewerkt wordt en versterkt en verdiept wordt door de Heilige Geest. In deze serie, maar in Efeze 5 vers 18 horen we over het wordt gevuld met de Heilige Geest. Dus het kan wel zijn dat die Heilige Geest op een laag pitje staat. Dat is het probleem met veel gelovigen. De Heilige Geest als persoon woont wel in hen. Maar als het om de kracht van de Heilige Geest gaat, staat het maar op een laag pitje. En kan het dus best zijn dat ze van die kracht weinig merken. Paulus heeft het over de kracht bijvoorbeeld in de aanbidding. Nou, aanbidding is in het protestantisme in het traditionele protestantisme geen sterk element. We spreken wel van eredienst, maar lang niet alle liederen die gezongen worden of psalmen die gezongen worden zijn lofprijzingen. En een groot deel van de dienst wordt in beslag genomen door de preek. Waar zit dan het element van eredienst? Van aanbidding? Dat is een heel belangrijke vraag, want het is de vervulling van de Heilige Geest die leidt tot de aanbidding. Het is door de kracht van de Heilige Geest dat ons hart overloopt om te getuigen van de Heer. Dat is een ander voorbeeld, het getuigenis. Neem u niet voor wat u zeggen zult, want de Heilige Geest zal het u ingeven. Kracht voor de bediening. Zowel aan Johannes de Doper als aan Saulus van Tarsus werd beloofd dat ze vervuld zouden worden met de Heilige Geest als de krachtbron voor hun bediening. Het zou toch vreselijk moeten zijn, wat voor bediening u ook hebt, Als u dat ook als gelovige in eigen kracht zou moeten doen. Want u moet goed bedenken, het nieuwe leven is leven. En leven is leven, dat is geen dood. Maar leven als zodanig heeft geen kracht. Kijk maar naar het kleine babytje. Wel leven, geen kracht. En die kracht zit ook nooit in u. Die kracht komt altijd uit de Heilige Geest. Er is een bekend gezang over de wet des Heren om die te doen uit dankbaarheid. Ja, maar vanuit welke krachtbron? Het nieuwe leven heeft de kracht niet hoor. Die kan alleen maar komen uit de Heilige Geest. En van de Heilige Geest staat in Romeinen 8 vers 4... dat die eisen van Gods wet in ons vervuld worden. Dat gebeurt door de Geest, hoeven we zelfs niet eens te doen. Dus zo ontzettend belangrijk is het werk van de Heilige Geest. En er zijn vele manieren waarop, lees mijn boek over de Geest van God. We hebben vanavond geen boekentafel, maar daar komt de volgende keer wel. Waarin ik geloof ik 10 kenmerken beschrijf waaraan je de volheid van de Geest in je leven kunt ervaren. Kijk, het is heel droevig als er mensen zijn die geen heilszekerheid hebben en daar al heel lang mee toppen. Maar het is ook droevig als je wel heilszekerheid hebt en je dus theoretisch met je hoofd weet dat God het stempel van de Heilige Geest erop gezet heeft, maar dat je van die kracht van de Heilige Geest verder in je leven niet zoveel ervaart. Dat kan komen door onwetendheid. Heel veel mensen weten niet hoe de Heilige Geest in het christenleven functioneert. Ze weten eigenlijk alleen maar van de geest die tot bekering leidt, maar daarna, dan houdt het op. Dat is dus heel droevig. Het is onwetendheid. Het is onmacht. Men weet niet hoe je die kracht kunt aanwenden. Het is net als ik u vanavond als cadeautje in deze dure tijden een jerrycan met benzine geef. De prijs is hoog, dus u zou misschien wel heel dankbaar zijn. Maar wat hebt u aan die jerrycan met benzine? Niks. Tenzij dat u bijvoorbeeld een auto hebt waar u dat in kan doen. De Heilige Geest is een geweldige motor, geweldige brandstoftank. Maar heel veel mensen weten niet wat ze ermee moeten beginnen. Want als je geen auto hebt, dan heb je niks aan zo'n jerrycan met benzine. Ze hebben een heleboel brandstof, maar ze hebben geen motor om die brandstof in te doen. Dat is je bediening. Heel veel christenen zijn helemaal in verlegenheid als je vraagt aan ze, wat is jouw bediening? Die vraag is er nog nooit gesteld, hebben ze nog nooit zich druk over gemaakt. Maar als je dan de Heilige Geest bezit, ja, dat is de kracht voor jouw bediening, maar als je niet weet wat je bediening is, dan staat die Heilige Geest daar als een grote tank van brandstof klaar. Maar je doet er niks mee. Aan het eind van je leven zeg je, Heer, ik heb die tank met brandstof heel goed bewaard, kijk eens, er is geen druppel van gemorst. Ik geef hem helemaal weer terug. Dat is niet helemaal de bedoeling. Dus dit is een hele belangrijke vraag. Maar dat zou tot een hele Bijbellezing leiden om dat uit te werken. En dat gaan we vanavond niet doen. Ik hoop dat dit een beetje voldoende was om de vraagsteller tevreden te stellen.